goed om u te horen. We hebben Christophe, we hebben Johanna, Leen, Marianne. En Vivian zal waarschijnlijk ook nog komen. Amen. Wel, laten we de dienst openen in gebed in Jezus' naam. We danken u, Vader, voor uw woord. Laat vandaag, Heer, uw wil gevonden worden in uw woord, Jezus. Laat uw woord, Heer, weer klinken, Heer, in ons hart, Heer. Halleluja. Laat het iets losmaken, Vader. Laat ons iets geopenbaard krijgen, Heer, van wie u bent, Heer. Halleluja, wat uw plan is voor ons, Heer, en voor ons leven in Jezus' naam. Amen. Wel, we zijn terug op woensdag, een lange tijd geleden. De laatste keer was het 22 juni. Dat is bijna een maand geleden, is van alles tussengekomen. Maar ik hoop dat jullie blij zijn om terug het woord van de Heer. Allee, je hoort het ook natuurlijk op de zondag, maar in de Bijbelstudie is het altijd iets op een andere manier natuurlijk. Iets meer gericht naar het intellectueel dan naar het emotioneel, als ik het zo het verschil mag zeggen. Maar we zijn nog steeds in Genesis en we gaan Genesis afmaken. We zijn voorbij Abraham gepasseerd. Abraham, die zijn geliefde zoon Isaac toch niet heeft geofferd. Hè, u kent dat verhaal. God is tussen beiden gekomen. God heeft voor het offer zelf gezorgd. Daarna is het verhaal van Isaac. Hè, we gaan dus nu vanuit het verhaal van Abraham gaan we verder naar het verhaal en de geschiedenis van Abrahams zoon Isaac. En Isaac, zijn verhaal wordt eigenlijk niet zoveel in de Bijbel, buiten dan dat hij werd geofferd door Abraham, maar eigenlijk wordt er niet zoveel over Isaac verteld in Genesis. Wat voornamelijk wordt ingezoomd nu in de latere hoofdstukken, is het verhaal van Jacob en zijn zonen en hoe Jacob wordt verwekt. Jacob en Esau. En daar gaat de Bijbel nu vooral op focussen, helemaal tot het einde van Genesis. Om nog even kort samen te vatten, je moet altijd weten waarvoor is Genesis geschreven, tot wie was Genesis geschreven, in welke functie, in welke tijd. Dus je moet weten dat Genesis geen real-time event is. Ja? Het is geen live event. En daarmee wil ik zeggen, het is geen... alsof er verschillende mensen en allemaal stukjes van die geschiedenis hebben geschreven en dan bijeen hebben verzameld. Het is Mozes die het heeft doorgekregen met een specifieke bedoeling. En daarna is het ook natuurlijk nog verschillende keren geëdit, bewerkt, hè, tot natuurlijk de vorm dat we het vandaag hebben. Maar dus, Mozes schreef dus in een bepaalde functie, wanneer ze uit Egypte trokken vanuit de slavernij op weg naar een beloofd land. En dus de Israëlieten moesten weten van waar ze komen. Ze moesten weten de geschiedenis van de familie. Niet alleen de geschiedenis van de familie, ook de geschiedenis van het heelal, de geschiedenis van Gods schepping. Hè. Daar gingen de eerste 11 hoofdstukken over. En dan konden ze meer weten over de God, die Yahweh, hè, de Yahweh-God of Jehovah-God, die hun wou bevrijden, konden ze meer over hem te weten komen, hoe hij werkt, dat hij niet dezelfde God is als die goden van Egypte, waaruit dat ze werden bevrijd, dat hij geen idolen nodig heeft, dat hij niet verafgood mag worden doorheen beelderen, dat hij niet is zoals de zon, maan en sterren, maar dat hij de zon, maan en sterren heeft geschapen. Dat hij niet is zoals mensen die van meningen veranderen en die bloeddorstig zijn. Nee, deze God is heilig, hij is rechtvaardig. Amen, hij is zelfs genadig. En zoals we nu ook gaan zien, het is een God die zijn keuze maakt, niet op basis van leeftijd, op basis van ras, op basis van welk groep dat je toeboort, maar puur op basis van zijn wil. Op basis van wat hij weet wat het beste is. En we weten niet altijd wat het beste is, maar God weet dat. En zijn keuze die hij maakt, zijn wil die hij maakt, is gebaseerd natuurlijk op zijn oneindige wijsheid. En we gaan hier ook zien, bijvoorbeeld, de manier waarop God Jacob kiest boven Esau. Ja. Waarom is dat? Dat weten we niet altijd. Waarom Kain en Abel en werd Abel verkozen boven Kain. Er is wel een wederkerig patroon dat we terugvinden in Genesis, dat de jongere broer steeds wordt verkozen boven de oudere broer. En zoals we straks ook gaan zien in het verhaal, in dit korte hoofdstuk dat we lezen. Hij heeft ook een reden waarom dat wordt neergepend in deze Genesis. Omdat de mensen die het toen lazen, moesten weten van, hey, ook al zijn we misschien de oudste broer, ook al zijn we misschien de uitverkoren broer en hebben we recht op het geboorterecht, ja, het gaat alleen maar als we ons schikken naar Gods wil. En het is niet op basis van omdat ik de oudste ben, dat ik uitverkoren ben. Nee, dat wil God duidelijk maken. Amen. Dank u, Jezus. Maar laten we even lezen. Genesis 25. Dit is de geschiedenis van Abraham's zoon Isaac en zijn nakomeling Isaac. De zoon die Abraham verwekt had, was 40 jaar toen hij trouwde met Rebecca, die een dochter was van de Arameer Betuel uit Padan Aram en een zuster van de Arameer Laban. Omdat Rebecca onvruchtbaar bleek, bad Isaac vurig voor haar tot de Heer, Heer in hoofdletters, dus de godsnaam Yahweh. En de Heer verhoorde zijn gebed. Rebecca, zijn vrouw, werd zwanger. De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo moet gaan, dacht ze, waarom leef ik dan nog? En ze ging bij de Heer te raden. Eerst, we vinden hier ook weer een wederkerig iets terug. En je hebt het waarschijnlijk al opgemerkt. Wat merken we hier op? Iets dat ook is teruggekomen in de vorige hoofdstukken natuurlijk. Vers 21. Ja, je mag een micro opzetten of typen in de chat. Ik wil geen monoloog van een uur afsteken. Yes. Inderdaad. En nadien komt dat ook nog eens terug, hè? Als je verder blijft lezen. Misschien weet je dat ook. Als we nadien verder gaan lezen. En onze vriend Jacob. Sorry? Ja, ik hoor niet zo goed, Johanna. Yes, inderdaad. U ziet, dat zijn drie onvruchtbare dames. Hè? We hebben Sarah. Sarah. we hebben hier Rebecca. En dan hebben we nadien ook nog, als Jacob op zoek gaat naar zijn vrouw. Ik krijg er twee voor de prijs van één trouwens. Het was een discount. Maar dat blijkt ook dat één van de twee onvruchtbaar is. En geen, en daardoor dus ook een strijd is tussen de zusters. Hè? Maar dat is voor later. Maar dat is een wederkerend patroon. En wanneer iets wederkeert, is dat natuurlijk iets waaraan dat we aandacht moeten schenken. Allee, wij, vooral de mensen die het toen lazen. God wou duidelijk maken dat hij alleen de God is van de mirakels. En telkens als ze zich tot de Heer richten, kwam er een mirakel. Telkens als er een onvruchtbaar moment was, God sloot de womb, de baarmoeder. Hij sloot die tot het moment dat het open moest gaan. Ja? En hier ook, ze gingen bij de Heer ten raden en Isaac bad vurig voor haar tot de Heer en de Heer verhoorde zijn gebed. Uiteindelijk heeft het, pas op, je denkt van, oh, ene keer bidden, het is in orde. Wel, het heeft 20 jaar geduurd. Want als we verder lezen, wil natuurlijk niet zeggen dat dat Isaac daar elke dag voor heeft gebeden, maar het is in ieder geval Gods plan. Komt niet altijd, Gods wil komt niet altijd uit wanneer we denken dat het gaat uitkomen. Waar staat dat om 60 was? Waar staat dat? Maar het staat er ergens, ofwel ben ik al voorbij. Ofwel komt dat een beetje later. Ah, alleen ik dacht dat ik het... Hier, ik heb het, vers 26. Isaac was 60 jaar toen zij geboren werden. Isaac was 60 jaar. Oké. Dus hij bad op 40. Hè? Want we lezen dat hier in vers 20. Hij was 40 toen hij trouwde met Rebecca en bleek dat onvruchtbaar was. En het heeft 20 jaar geduurd eer dat eindelijk kinderen heeft gekregen. En dat is ook weer een wederkerend patroon, want onze vriend Abraham heeft ook heel lang moeten wachten. Hij heeft belofte gekregen van een nageslacht zo talrijk als de zee en hij heeft er nul noppes van gezien. Totdat hij eindelijk 99 jaar was en de periode dat God de belofte had geschonken tot het uitkwam, was 20, hoeveel, ik denk dat er een 20-tal jaar overheen gingen, van zijn 75 tot zijn 99, denk ik, dat eindelijk de zoon van de belofte kwam. Hè. Dus vele jaren gingen er overheen. En ook hier moet dus Ismaël zelf zijn relatie met God, Ismaël was zeker Isaac, zelf zijn relatie met God onderhouden. Hij kan niet langer staan op het geloof van zijn vader Abraham. Zijn vader Abraham heeft de watertjes doorzwommen. Hij heeft God leren kennen. Met vallen en opstaan. En hij maakt fouten. Hij heeft fouten gemaakt, Abraham. We weten dat. Tot 2 keer toe heeft hij gelogen en bedrogen. Hij heeft proberen de belofte van God een beetje versneld te doen, laten gaan, door met Hagar een kind te verwekken, in plaats van te wachten dat God de moederschoot zou opendoen bij Sarah, zijn vrouw. Dus dat was in het vlees, daar is allemaal miserie uit voortgekomen. Maar Isaac moet ook doorheen vallen opstaan, moet hij ook gaan leren aan mijn God te gaan leren kennen. En dat is hetzelfde bij iedere generatie. En dat geldt ook voor de generatie die uit Egypte kwam. Daarmee dat ze heel deze geschiedenis kregen. Dat geldt ook voor ons. Amen. Je kan niet meesurfen, zal ik maar zeggen, op het geloof van iemand anders. Je kan niet mee inpikken op die golf. Je kan die vruchten daarvan zien, van iemand die gelovig is. Je kan versteld staan van iemand zijn geloofswandel. Amen. Je kan zien van, wauw, wat een licht straalt daaruit. Wauw, hoe komt dat die zo'n krachtig wandel heeft met God? Hoe komt dat die zo standvastig blijven? Hoe komt dat dat blijkt alsof die onverschrokken is, alsof er niks aan de hand is? Dat moet waarschijnlijk allerlei dingen, ik weet niet hoe goed, in zijn leven zijn, omdat hij altijd zo goed gezind is. Niks is minder waar. Amen. Niks is minder waar. Iemand die standvastig is in de Heer, heeft heel veel meegemaakt. Anders word je niet standvastig in de Heer. Amen. Iemand die stabiel is in God, die een groot geloof heeft, althans, dat blijkt uit vruchten, niet alleen door te zeggen dat je groot geloof hebt. Want iemand die zegt, ik heb een groot geloof, geloof me vrij, die heeft geen groot geloof. Ja? Iemand die dat zegt, dat hem een groot geloof heeft, je kent God niet als je dat zegt. Want dat bestaat niet. Wat is dat, een groot geloof? Een groot geloof betekent dat je nederig bent. Amen. Groot geloof, die schept niet op over zijn geloof. Amen. Je schept op over de grote God die je kent en de genade die te vinden is in Christus en dat zijn werk aan het kruis het allergrootste is en dat door zijn genade, amen, dat geopenbaard werd in mij en dat heb ik aangenomen in geloof. En dus, ik wil maar zeggen, dus wanneer iemand lijkt een groot geloof te hebben dat op basis is van zijn vrucht, amen, dat is niet omdat alles perfect is in zijn leven, helemaal niet. Dat is omdat hij is blijven staan op het fundament dat Christus heeft gemaakt en gebouwd aan het kruis. Hij is blijven staan, is onverschrokken. Dat wanneer het moeilijk leek te zijn, amen, en allerlei zaken tegen hem kwamen en hij werd verleid om het slechte te doen, dat hij toch zei, nee, ik ga niet het slechte doen. Ik blijf geloven dat als ik het goede blijf doen, God maakt een weg voor mij. Amen. Dat zelfs in moeilijke momenten dat je voelt om op te geven, dat je voelt om niet meer christelijk te willen reageren, dat je toch zegt van nee, Christus is in mij, hij is de hoop op glorie, hij is mijn licht, ik zal een licht zijn voor anderen. Dat je verleid wordt om niet te vergeven, maar kwaad te zijn en wraak te willen hebben. En dat je zegt van nee, Christus heeft mij vergeven, dus ik zal een ander vergeven, de wraak behoort de Heer toe. Dat is wat maakt. En uw vlees stroebelt natuurlijk tegen. Maar dat is wat maakt dat je standvastig wordt. Amen. En je kan dat niet van iemand anders afkopen. Je kan niet zeggen van, oh, wat die kerel heeft, ik moet dat ook hebben, ik ga uitzoeken wat ik daarvoor moet doen, welke stappen dat ik moet ondernemen. Er is, hoe lang moet ik daarvoor bidden? Je kan de zalving van iemands relatie met God kan je niet imiteren. Jij gaat je eigen weg moeten vinden tot God. Amen. En de principes in het vinden van die weg, in het vinden van God, het principe is altijd hetzelfde. Amen. Zij die hongerig zijn zullen, en zij die dorstig zijn zullen natuurlijk gevuld worden. En zij die kloppen, de deur zal opengedaan worden. Zij die zoeken en zo verder. En zij die hem, hij is een beloner voor zij die hem naastig zoeken. Amen. Dus dat principe is hetzelfde. Maar hoe dat verloopt in iedereen zijn leven is natuurlijk anders. Amen. Iedereen heeft een andere achtergrond. Ik weet niet van welke achtergrond dat jij komt. Maar God gaat jou op een andere manier benaderen. Op een specifiekere, aparte manier. Omdat jij andere demonen meesleurt. Omdat jij andere trauma's hebt opgelopen. Omdat jij uit een andere socio-economische achtergrond komt. Amen. Met andere culturele opvattingen. God zal op een andere manier tot je. Maar het principe is nog steeds hetzelfde. Amen. Een relatie met God is na te streven, want God is dezelfde. Amen. Vandaag, gisteren en voor altijd. En onze vriend Isaac had blijkbaar wel goede dingen geleerd, principes, van zijn vader Abraham, zoals bidden tot Yahweh. Ja? Maar hij moest ook doorheen vallen en opstaan Yahweh gaan leren ontdekken. Hij had geen mirakel gezien, Isaac. Hij was een mirakel. Hij was een mirakel. Hij had wel een mirakel gezien, jawel, met op de berg van Moria en dat de Heer daar inderdaad tussen beiden kwam. Dat was zijn eerste mirakel dat hij had gezien. Hij was nog steeds met zijn papa naast hem. Maar nu moest hij het alleen doen, zonder de papa. En zijn vrouw blijkt onvruchtbaar te zijn. Nu moest hij zelf op eigen initiatief beginnen te bidden. Als je verder leest in hoofdstuk 26, ga je lezen dat hij dezelfde fout maakt als zijn vader. Hij gaat daar ook naar Abimelech, een andere koning. En hij begint ook te liegen over zijn vrouw, dat zijn vrouw niet zou zijn, ook weer uit angst. Dus je ziet, hij moet dezelfde. Hij gaat ook leren met vallen opstaan wie God is. Abraham heeft hem dat allemaal gezegd. Van jongen, Yahweh is de enige God. Yahweh is een goede God. Hij voorziet in je noden. Hij heeft je moeder. Hè? Je bent een zoon van de belofte. Je moeder was onvruchtbaar, maar kijk, zelfs op 90-jarige leeftijd ben jij geboren. En dus hij heeft dat allemaal mee opgepikt. Hij heeft dat hier nu in de praktijk omgezet. Ook al heeft hij bepaalde zaken niet in de praktijk kunnen omzetten. Hij heeft niet geleerd uit de fouten van zijn vader. Maar dat is oké. Amen. Israël die heel dat verhaal hier leest. Amen. Leert ook niet uit de fouten van wat ze lezen. Betekent natuurlijk niet dat we zomaar kunnen doen wat we willen. En van, oh ja, God, nee. Wat voor miserie kunnen we allemaal uitsparen? Wat voor tijd dat wij allemaal mislopen door ons eigen onnozel koppig wilke te doen, in plaats van te luisteren naar zij die ons zijn voorgegaan en te leren uit hun fouten en uit hun successen. Hoeveel tijd en hoeveel miserie kunnen we daardoor uitsparen? Maar om de een of andere manier zijn we allemaal, ieder van ons, zijn allemaal koppig. En uiteindelijk moeten we het allemaal leren wie God is, en sommigen zal dat langer duren, en moeten we dan meerdere keren met onze kop tegen de muur botsen, en moeten we meerdere keren opstaan, en anderen gaan dat sneller leren. Amen. Het belangrijkste is, ik bid en ik hoop dat ieder van ons er mag geraken, uiteindelijk aan die plaats aan het kruis. Amen. Dat we alles kunnen geven en zeggen van, Vader, u bent de enige. Amen. En Isaac moest die plaats vinden. Jacob had ambras met iedereen. Hij heeft niks geleerd, blijkbaar. Hij was zelfs een hoogmoedig iemand. Maar die man heeft jaren, decennia moeten doorgaan om uiteindelijk te worstelen met God en uiteindelijk op te geven. Los te laten. Maar liet eigenlijk niet letterlijk los, maar hij moest die spiritueel loslaten om te ontdekken wie God was. Maar daar meer van de week over. Maar we gaan even verder lezen. Dus ja, Rebecca, zijn vrouw, werd zwanger. En de kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo moet gaan, dacht ze, waarom leef ik dan nog? En ze ging bij de Heer ten raden. Dus Isaac is het wel goed aan toen. Hij heeft dus wel inderdaad Yahweh doorgegeven aan zijn familie. Wel, ze waren nog maar met z'n twee. Zelfs Rebecca, die eigenlijk niet is opgegroeid in het huisgezin van Abraham. Maar wel de Heer te raden gaat. Dus dat is goed. En de Heer antwoordt. De Heer zei tegen haar, twee volken zijn er in je schoot. Volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard. Het ene zal machtiger zijn dan het andere. Het oudste zal de jongste dienen. De meer letterlijke vertaling is, het ene zal machtiger zijn dan het andere. En dan zegt de meer letterlijke vertaling, de meerdere zal de mindere dienen. De meeste vertalingen die meer gedachtevertaling zijn, vertalen het als de oudste zal de jongste dienen. Ja. In het Grieks is het ook meer de oudste naar de jongste. Natuurlijk, dat is omdat we weten wat er gaat gebeuren, natuurlijk ook in de toekomst. Maar er zijn dus twee jongens in de moederschoot van Rebecca. En de Heer geeft hier een profetisch woord over de toekomst van niet alleen die twee jongens, maar in een profetisch zicht in de toekomst van twee volkeren. Ja? En er gaat conflict zijn tussen die twee. En de ene zal machtiger zijn dan de andere, maar de meerdere, de oudste, zal de jongste dienen. Ja. Het is belangrijk dat we goed voor ogen houden deze profetie van God, want ik denk dat Rebecca, die dit heeft gehoord, ik denk dat ze die profetie een handje, zoals Sarah heeft gedaan, hè, Sarah van Abraham, door Hagar te geven aan Abraham. Ik denk dat Rebecca hier ongeduldig was en dat ze ook deze profetie van de oudste zal de jongste dienen, een handje wou toesteken door de jongste te favoritiseren. Hè, dat kunnen we lezen zo dadelijk. Iedereen, Isaac had zijn favoriet en Rebecca had zijn favoriet. Even verder lezen. Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter wereld. Het kind dat het eerste voorschijn kwam, was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aan had. Ze noemde het Esau. Esau ook, zijn naam heeft te maken met zijn beharing en met zijn rosse kleur, rood. Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Esau bij de hiel beet. En dat is dus zijn naam. Hij werd Jacob genoemd. In het Engels, de heel grabber. En hij die de heel vastneemt. Zijn naam, Jacob, kan ook vertaald worden als deceiver, verleider, misleider. Isaac was 60 jaar toen zij geboren werden. En toen de jongens opgegroeid waren, werd Esau een uitstekend jager. Iemand die altijd buiten was. Terwijl Jacob een rustig man was die het liefst bij de tenten bleef. Isaac was zeer op Esau gesteld, want hij at graag wildbraad, maar Rebecca hield meer van Jacob. Oké, dus hier hebben we dus de zonde, zal ik maar zeggen, van favoritisme. Als ouders willen we natuurlijk niet een favoriet naar voren schuiven. He, dat heeft heel slechte gevolgen op de gemoedstoestand. Er gaan natuurlijk altijd wel kinderen zijn waarmee je, hoe moet ik het zeggen, die karaktertrekken hebben die meer naar een bepaalde ouder richten, waar hij beter mee overeenkomt. Maar als het puntje bij het paaltje komt, zou elk kind natuurlijk dezelfde liefde moeten en kunnen ontvangen. Maar hier was het blijkbaar niet het geval. We moeten wel oppassen met het woord houden van. Rebecca hield meer van Jacob. Is niet altijd emotioneel gericht. Wil gewoon zeggen dat meer haar keuze ging naar Jacob. En Isaac was meer op Esau gesteld, omdat de liefde van de man gaat door de Allee? Maar. Dank u wel. dat is waar, Marian. Isaac, die had geen Esau, want die bracht het wildbrad naar huis. En dat had hij graag. Dus de keuze was snel gemaakt. En onze vriend Jacob, dat was een rustig man die het liefst bij de tenten bleef. Dat was meer, wat we noemen in het Engels, is dat een mama's boy, hè? Een mama's kindje, misschien deed hij de was. Misschien was hij mee aan het koken, doeken maken. Maar was dat misschien op aangeven, want dat lezen we natuurlijk niet hier, maar was het misschien op aangeven van Rebecca? Omdat Rebecca natuurlijk had die profetie gehoord, laten we even teruggaan, hè, van de Heer, de oudste zal de jongste dienen. En kan het zijn door die profetie, die niet noodzakelijk was bedoeld direct voor Jacob en Esau, of misschien wel bedoeld, maar in ieder geval God had dat wel kunnen uitwerken op zijn timing. Maar Rebecca dacht van, ik ga de jongste voortrekken, want God heeft dit zo gewild. Maar wat is uiteindelijk het resultaat in die twee jongens hun leven? Is inderdaad de oudste Esau, hè, was de eerste, hè, oudste, heeft hij ooit de jongste, Jacob, gediend? Ik vraag het aan jullie. Hè. Heeft Esau Jacob gediend? Is daar... Ja? Nee, hè? Jij denkt van niet, hè, Cornelia? Nee, hè? Just, ja. Ja, als je natuurlijk degene die het verhaal verder hebben gelezen, iemand anders die trouwens er nog op wil inpikken?
Ik denk dat dat een heel raar ziek moet geven als baby, als je al helemaal behaard bent. Ik denk niet dat de moeder daar ook zo'n beetje, en dan van nee, denk ik als op mee op Jacob.
Ja. Het was een lelijke baby. Ja, het was een mama's boy, hè, en de andere was een ruwe wilderik die een geren in het buiten zat, hè, en gaan jagen en zo, hè, dat komt dan ook meer overeen. Nee. Ja. Dat kan. Ja, want daarom noemen ze hem Esau, hè. Dus ja, maar dat was ook zo. Maar in ieder geval, ik denk, aangezien dat de profetie de oudste zal de jongste dienen, dat Rebecca dat een handje heeft willen toestellen en dat het nadien met de verleiding van de zegening, hè, straks. Ik denk niet dat we straks gaan geraken, maar volgende week zullen we er wel geraken. Hoe dat het eigenlijk Rebecca haar idee was dat Jacob zichzelf zou vermommen als Esau. Hè, dat kunnen we lezen in hoofdstuk 26 en 27. En dus zo eigenlijk de zegening steelt, hè, van Esau. Maar Esau heeft nooit Jacob gediend. Nee, Jacob heeft zelfs moeten gaan vluchten van Esau. En Jacob heeft vele jaren bij Laban moeten doorbrengen. En dan omdat hij anderen heeft misleid, werd hij zelf misleid. En heeft hij zelf in conflict gelegen met zijn nonkel. Dan heeft hij conflict gehad in zijn familie, tussen zijn twee vrouwen. Daarna nog conflict met zijn bijvrouwen. Daarna conflict met al zijn kinderen in zijn familie. Daarna nog eens conflict met God zelf, door te worstelen met hem. En uiteindelijk heeft hij Esau terug tegengekomen, dan spreek ik al 40 jaar verder. En het was Jacob die ging neerknielen aan de voeten van zijn broer. En vergeving kwam te vragen, terwijl dat Esau een succesvol man had die een grote stam had opgericht en een grote stamvader was. En dus Esau heeft nooit Jacob gediend. Het was andersom. En dus die profetie die God hier uitspreekt, is uitgekomen ten eerste op de lange termijn. Het heeft te maken met de volkeren. Het heeft te maken met Mozes. En dan spreek ik dan direct 500 jaar nadien. Mozes die uit Egypte komen en die dus Israël dat dus Jacob is, hè, Israël die doorheen het beloofde land gaat trekken en die komen daar de Edomieten tegen. De Edomieten zijn afstammelingen van Esau. En ze moesten weten van waar dat de Edomieten, de afstammelingen van Esau, vandaan kwamen en dat zij niet ondergeschikt zouden moeten zijn aan hun broer, maar dat het Israël is die het beloofde land zal innemen. Dus dat is de complete vervulling van deze profetie hier. Maar het had ook andersom kunnen zijn dat het had kunnen vervuld worden in de levens van Esau en Jacob, maar omdat, denk ik, Rebecca dat te snel heeft willen doen, heeft God dat niet gezegend in zijn leven. Maar wel op lange duur, want Gods woord komt altijd uit. Ja? maar in ieder geval, we gaan even verder lezen. Maar ik heb al verder gelezen. Waar wou ik nou weer hebben? Ah ja, dat is juist. De oudste zal de jongste dienen. Nog iets daarover. Paulus gebruikt deze passage, en dan hebben we het helemaal over het Nieuw Testament, in Romeinen hoofdstuk 9. Hij gebruikt deze passage als een bewijs dat het niet uitmaakt van welke bloedlijn dat je komt, van welke afkomst dat je bent, van welke ras dat je bent, van welke volk dat je komt, of je nu Israëliet bent, of je nu heiden bent of niet. Het maakt niet uit van waar dat je komt. Jouw redding is gebaseerd of je in Christus bent of niet. Want in Christus, de Christus is de uitverkorene. Jezus is de Zoon die geliefd is. Amen. En of jij nu een pure Jood bent, een pure Hebreer bent, het maakt niet uit. Het maakt niet uit wie je ouders zijn. Dat is wat Paulus wil zeggen. Het maakt niet uit. Het is op basis van wie God heeft gekozen. En wie heeft God gekozen? God heeft gekozen Jezus Christus. En wil jij bij God zijn, dan kan je maar beter ook kiezen voor Jezus Christus, want dan ben jij samen met de uitverkorenen. Amen. Paulus gebruikt die passage hier van Jacob en Esau als bewijs om te zeggen van, hey mannen, luistert, we hebben hier twee broers. We hebben hier Esau, we hebben Jacob. Esau was een oudere, dus een oudste. Amen. Ze hadden alle twee dezelfde vader. Alle twee dezelfde vader. Ja, juist hetzelfde met de generatie daarvoor. Ishmael en Isaac. Ja, Ishmael was de eerstgeborene, maar werd geboren uit Hagar. Op basis van vlees, niet op basis van de wil van God. En nadien is Ishmael de belofte gegaan naar... Sorry, nadien is de belofte gegaan naar Isaac, de zoon geboren uit het mirakel. Ja, die heeft de belofte doorgekregen, de zegening. En dan komen we bij de volgende generatie. Dan hebben we Isaac. Dus één vader, één moeder, Rebecca. Twee kinderen in de moederschoot. Eén wordt gekozen als beloftedrager. Als diegene die de zegening van God doorkrijgt. Normaal is de oudste. Normaal is de oudste. Maar God heeft iets met in heel Genesis van de oudste. Nee, mannetjes, oudste. Dat maakt allemaal niet uit. Ik weet wat er al gaat gebeuren. Ik weet wie ik ga kiezen. Ik weet wiens hart. Ik weet wiens ingesteldheid. Ik weet, ik kies een man naar mijn hart. En God wist het van tevoren. Amen. Hij koos hier nu Jacob. Niet een oudste, maar Jacob. Amen. En uiteindelijk is het natuurlijk Jezus geworden. Dank u, Jezus. En het is niet op basis van onze daden. Het is op basis van dat je in Christus opnieuw bent geboren of niet. Dat bepaalt of je verlost bent, of je gered wordt of niet. Maar dus, we zullen even lezen deze passage. Ik vind het een redelijk interessante passage. We zitten in Romeinen 9, vers 6. God heeft zijn belofte niet gebroken. Want niet alle Israëlieten behoren werkelijk tot Israël. Nee, niet alle nakomelingen van Abraham zijn ook werkelijk zijn kinderen. Hij spreekt over nakomelingen in de geest. Er staat immers geschreven, alleen de nakomelingen van Isaac zullen gelden als jouw nageslacht. Dat wil zeggen, ze zijn niet door hun natuurlijke afstamming kinderen van God. Zie, het maakt niet uit of je van nature afstamming kind van God wordt. Nee, maakt niet uit of je geboren wordt in een pastor's family, of je papa de bisschop is van heel Amerika, het maakt niet uit. Maar geldt als nageslacht van Abraham op grond van Gods beloften. En elke belofte van God is ja en amen in
Christus.
Dank u wel. Amen. Gods belofte is ja en amen in Christus. Amen. Vroeger was het letterlijk via Abraham en dan Isaac en zo. Maar uiteindelijk is het allemaal, richt het allemaal naar Christus. Als iets een belofte is, dan zijn het deze woorden. Over een jaar kom ik terug en dan heeft Sarah een zoon. Sterker nog, Rebecca was van onze vader Isaac zwanger van een tweeling. Paulus zegt, ik zal u nog een bewijs geven dat God belofte niet op basis is van wie dat wanneer wordt geboren, uit welke moederschoot. Het is niet door Hagar, het is door Sarah, door een mirakel. En ook al hebben ze dezelfde moeder, zegt Paulus nog sterker nog. Kijk, Rebecca, hè? Zelfde moeder, geen verschillende moeders. Eén moeder, twee kindjes erin. En al voor ze geboren waren en nog iets goeds of slechts hadden gedaan, werd daar gezegd, de oudste zal de jongste dienen. Gods besluit blijft namelijk van kracht. God kiest de mens niet uit op grond van zijn daden, maar omdat hij hem roept. Zo staat er ook geschreven, Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. Ja, dat is het dadelijk eventjes verder over spreken over vers 13. Maar focus u eventjes terug. Gods besluit blijft namelijk van kracht. God kiest een mens niet uit op grond van zijn daden, maar omdat hij hem roept. Ja, dat is het prijzen Heer. Ja? Stel voor dat hij alleen maar kiest op grond van uw daden. Wie van jullie durft zijn hand omhoog steken en zeggen van, oh, dank de Heer dat ik zo'n goeie ben. He? Dank de Heer. Hier ben ik, Vader, mijn daden spreken voor mij. Ik mag zeker en vast in uw koninkrijk binnen, op grond van mijn daden. Nee. Amen. Goeie vraag, Leen. Roept God niet iedereen? Inderdaad. God kiest de mens niet op grond van zijn daden, maar omdat hij hem roept. De roep gaat voort. En hij zegt trouwens, hij geeft daar een antwoord trouwens op in Romeinen 8. Dat is het hoofdstuk daarvoor. Ik zal het even aanhalen. Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen worden uitverkoren. Niet waar? Hoe zou dat zijn? Waarom zou dat zijn? Hoe gebeurt de roeping?
Juist,
ja. Allee, we kiezen niet onszelf, we geven antwoord op de roep, waardoor we dus eigenlijk uitverkoren zijn, inderdaad. Maar de roep gebeurt via Christus zijn evangelie. Hè? En in hem zijn we de uitverkorenen wanneer we die roep beantwoorden. En dat is het goede nieuws, want het is op grond van de daden van Christus dat die roep voortgaat. Want er is maar één mens in heel de geschiedenis wiens daden perfect waren, heilig waren en rein waren in de ogen van God. Amen. Zodat er verzoening kon gemaakt worden tussen mens en God. Er was er ene perfecte. Amen. En die werd dan geslacht. Dank u, Jezus. En het is wanneer die roep voortgaat van kijk, wat het offer van God staat hier beschikbaar. Kom en eet ervan, bij wijze van spreken natuurlijk. Hè. Neem het in u op, drink zijn bloed, hè, zoals Jezus zegt, en eet van zijn lichaam. Nee, letterlijk natuurlijk, sommige katholieken denken dat letterlijk is. Nee, maar dat is natuurlijk zijn offer in geloof aannemen en dat jou doen transformeren. Amen. Maakt erdoor dat we uitverkorenen zijn van de Heer. En ik wou terug naar die Romeinen 8 gaan, want op het einde, ik ga het eventjes laten zien. Hè. Deze is het. En we weten dat voor wie God lief hebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeboren moet zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. En wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister. Wat moeten we hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij die ons zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorene aanklagen? God zelf spreekt hem vrij. Wie zal hem veroordelen? Enzovoort. Maar het gaat vooral in het begin wat ik heb gelezen. Hè? Amen. Dus God heeft de zijne uitgekozen. En u wilt dat zeggen dat God er alleen maar specifieke mensen heeft uitgekozen? Nee, je moet het zien in het groter geheel. Hè? Er zijn de uitverkorenen in Christus en dan zijn er diegenen die buiten Christus zijn. En de roep, zoals Jezus zelf heeft gezegd, is vele worden geroepen, maar weinig worden uitgekozen, is omdat er maar weinig, zoals dat je hebt gezegd, alleen weinig antwoord geven op die roep. Dus daarmee dat zo belangrijk is, als hij klopt, amen, laten we de deur open doen. Want als we de deur open doen, amen, worden we bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon. Halleluja. En al die goede dingen die erachter vallen, die bestemd heeft hij geroepen, wie heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En delen in zijn luister. Amen. Met andere woorden, als jij het evangelie hoort, dan ben je geroepen. Amen. En dan is er natuurlijk de discussie, ja, maar wat dan met de mensen die het niet horen? Ja, kijk, laten we daar ons niet te veel over druk maken. Ik weet dat niet. Ik weet dat niet, want mijn mensen die het niet horen, zijn zij dan niet uitverkoren, zijn zij dan niet geroepen? Ja, dat is aan God om te beslissen hoe dat die mensen worden geoordeeld, dat weet ik niet. Maar het is wel aan ons, amen, om de roep te laten weer klinken. Om de roep van God, zijn evangelie, te laten weer klinken als een echo in onze levens, naar anderen toe. Amen. Snap je wat ik wil zeggen? Dat is de functie van de kerk. Ja? De functie van de kerk is niet om een OCMW en psychiatrie en al die zaken te zijn, ook al moeten we soms die zaken wel op ons nemen, maar dat is niet de hoofdtaak. God is de ultieme psychiater. God is de ultieme genezer. En we moeten die, amen, aan de wereld bekendmaken. Want hij weet het beste voor iedere mens apart. Amen. Moeder, wou jij er nog iets over zeggen?
Dat die toch geoordeeld worden op het einde van die bokken en die schapen, is er niet? Dat die geoordeeld worden op een daden.
Ja.
Dan zegt de Heer, alles wat voor mij hebt, vernamelijk dan heb ik voor mij gedaan. En alles wat je niet gedaan hebt voor mij, heb ik voor een niet, heb ik voor mij gedaan. Dus dan worden geoordeeld op die daden. Want wij in Christus worden niet meer geoordeeld.
Ja, dat is waar, maar... Dat is een theorie waar dat je zegt, ja. Ja, maar ja, dat is in Matteüs 25, hè. Dat jij dat zegt, hè, de bokken en de schapen. Maar sommigen zeggen dat dat te maken heeft met 70 na Christus. En dat dat te maken heeft met de fariseers die het wel hebben gehoord, maar die dus bokken waren, hè, en die dus niet hebben willen luisteren en die hun medemens slecht zijn blijven behandelen en niet geluisterd hebben naar de woorden van Jezus om uw naaste lief te hebben als uzelf. Hè. Dus zo kunnen we ook verklaren.
Die worden dan veroordeeld.
Ja. Maar er zijn verschillende theorieën over wat er gebeurt met hun. Marianne?
Dan dacht ik direct aan dat Bijbelvers die door de Vader in de hand van Jezus is gelegd, en die zal daar niet uitgevoerd worden. Zou het dat de geest kunnen zijn die hij heeft door je gestemd?
Ja, dat zijn degenen die de roep beantwoorden. Amen. Dat zijn degenen die in Christus zitten, in de hand van de Vader. Amen. Die Jezus toeboren.
En dat weet de Vader dan op voorhand.
Ja, ja. Dat weet je allemaal van tevoren, dat is waar. En hier heb je natuurlijk ook het conflict tussen twee theorieën van het Calvinisme en het Arminianisme. Dat zijn twee theorieën, daar debatteren ze al 500 jaar over, sinds de komst van Johannes Calvin. Calvinisme zegt, God heeft alles voorbestemd en je kunt niks doen aan zijn wil. Hij weet al... wie tot hem komen en hij roept alleen degenen die tot hem komen. En dus de wil van God is overruled, uw eigen wil, zal ik maar zeggen. Hè? En dan hebben de Arminianisten die zeggen van nee, iedereen heeft zijn eigen vrije wil. En je kan zelf kiezen of je tot God komt of niet, wanneer je de roep hoort. En zo kom je dus tot God. Hè? Uiteindelijk... Kijk, God weet alles. Hij weet van tevoren wie al komt tot niet. Roept hij alleen maar degene die inderdaad, wie hij al van tevoren weet dat ze gaan komen en de rest niet? Ik denk het niet. Ik denk dat God aan iedereen, niet aan iedereen, want er zijn er natuurlijk ook die het niet horen, maar dat de keuze wel vrij blijft, denk ik. Leen? Juist. Juist, inderdaad. Ja, inderdaad. Ja, hij had het over dat schrappen van, dat daar in de verse van Openbaringen, hè? Ja.
Dus uiteindelijk is het uw wil.
Ja, maar dat van in Openbaringen moet ook oppassen dat je dat niet individualistisch ziet, maar dat was gericht naar een gemeente. En dat wil zeggen gewoon dat het nut... van die gemeente, omdat die... zij gingen rebelleren tegen Gods wil. Hè, dat nut, dat licht, dat dan eigenlijk doofde. Ja. Want de discussie is natuurlijk... eens dat je in Gods handen zit... Hè, kun er dan nog uitzitten? Kun er dan nog uitgaan? Maar de vraag is, iemand die rebelleert tegen God en die tot God komt, maar altijd blijft zondigen, tot God komt, maar blijft zondigen, zit hij dan wel in de hand van God? Ik zeg, het is een debat, dat gaat al honderden jaren verder, hè? Ja, maar niemand kiest ervoor om naar de hel te gaan, hè?
Nee, om bewust dan, hè?
Ja. Ja, ja. Maar dan, ja. Ja, 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 dat is ook debatteerbaar. Ja. Een keuze is pas echt een keuze. Moest jij een volledige openbaring hebben gekregen, natuurlijk, van hel en hemel. snap je?
Het woord staat ook ergens gekenmerkend geweten van een mens.
Juist, ja, in het hart van de mens.
Als je dan nog nooit aan het woord, voilà. Het woord zal ik maar zeggen,
ja.
Dat stuurt u niet naar de hel. Dus wat je zelf gaat doen, als mm-hmm. je
Dat is een andere theorie, inderdaad, wat jij zegt, dat God u een geweten hebt gegeven, hè? En dat hij in uw hart staat geschreven, en dat je op basis van die zaken dan wordt geoordeeld, als je nooit het evangelie hebt gehoord. Dat kan, ik weet het niet. Ik spreek me daar niet over uit, want uiteindelijk iedereen wordt, alleen de mensen worden gered op basis van Jezus en evangelie. En dus dat zou dan een redding zijn op basis van wat voor werk je dan, en wat is goed en wat is niet goed, terwijl dat geen één werk goed is in de ogen van de Heilige God, buiten het werk van Christus. Snap je? Dus ik zit ook geconflicteerd met dat gegeven. Dus ik durf daar niet over uitspreken. Ja, dat is de genade van God, dat is waar. Ja, maar wel. Ja, niet oneindig, want er is een groot deel dat natuurlijk niet gaat redden, hè, zoals dat we kunnen lezen. En die belanden in de vuurpoel. Hè? Ja, ik denk, ik weet niet, je kunt u daar zot over peinzen. Je kunt er om duur kwaad op gaan worden en zeggen van, ja, maar dat is toch niet rechtvaardig, of dat is wel rechtvaardig. Ik laat het over in de handen van God. In ieder geval, jij moet denken. Alblieft?
Dat zijn consequenties van situaties.
Ja, inderdaad. Nee, je moet vooral naar je eigen kijken. Hè? We moeten allemaal naar ons eigen kijken. Ik weet het. Ik heb het gehoord. Hè? Wij hebben het gehoord. Wij zijn zonder excuus. Amen. Wat dat die mens daar ergens in de Afrikaanse of Braziliaanse jungle, hoe dat die wordt geoordeeld, mogen God, en hij zal er waarschijnlijk... Maar dat opent natuurlijk ook de discussie over wat is eeuwig leven. Want...
Dat houdt ook van ons, omdat hij ons geschapen heeft.
Ja.
Daarom houdt hij van ons,
hè. Dat wil niet zeggen dat iedereen bij hem gaat zijn, hè. Ja. Nee, alweer ja. Maar, ja, ja, maar ja. Hitler werd ook geschapen door God, hè?
Ja, ja.
En die in een jungle, hè? Ja, maar die in een jungle, die eten, dat zijn cannibalisten, hè, bijvoorbeeld. Omdat die niet beter weten. Ja, die eten hun eigen volk op en zo. Ja, maar ik denk zelfs, ja, kijk. Ja.
Yeah.
Het gaat in die, maar inderdaad, maar de discussie volgt ook natuurlijk, wat is eeuwig leven? Hè? In Christus heb je eeuwig leven. Dus alleen zij die Christus toebehoren zullen opstaan uit de dood en eeuwig leven. Al de rest blijft in het graf. Dat is natuurlijk ook weer een andere theorie, hè? Die worden niet noodzakelijk gepunished. Hè? Eeuwig en eeuwig en eeuwig getormenteerd in de vlammen. Dat geloof ik niet. Amen. Dat is een uitvindsel door de katholieke kerk. Maar het is in Christus dat je leven hebt. Ja? Dus ja, het is de moeilijke. Misschien krijgen ze een tweede kans op de verschijning. Ja. Voilà, dat kan ook, hè. Ik denk wel dat hij inderdaad, dat er wel iedereen voor zijn troon zou verschijnen om te erkennen dat hij Heer is, en daarna is het gedaan voor die mensen.
Dus die zullen niet
die eeuwige pijn. Nee, ik geloof dat niet.
Ja.
Wat lief?
Dat is toch niet rechtvaardig, in mijn ogen. Dat is toch niet rechtvaardig van iemand dat 6 miljoen doden heeft. Als je mag bewijzen van spreken. En gruwelijk gedaan dat heeft gedaan. Ja, voor iemand, ja.
Ja.
Ik
denk
dat je altijd toch zou oordelen.
Ja, Marianne? Ja.
Ik denk dat de straf van degene die niet in het leven hebben, nooit in het perfect ziet in het leven.
Mm-hmm.
Dat is wel onze
echte,
dat is wel onze beloning.
Hoe bedoelde
ze? Zij die sterven.
Ja.
Doe maar. Ja. Zij die sterven, hè, maar die gewoon vernietigd worden.
Mm-hmm.
Ik denk dat hun straf is dat ze nooit in de perfectie, ja, die perfecte liefde van God kunnen leven.
Just.
En daar staan voor eeuwig dus tot het doel bereikt. Mm-hmm.
Dat is een straf inderdaad, dat je niet in aanwezigheid bent van hem. Hè. Dat is, en dat je weet dat je dat niet gaat hebben. Nu, ja. Nu, ja. Ja, ja.
Ik heb ooit geleerd dat een mens sowieso, en de ziel van de mens, sowieso onsterfelijk is.
Ja, maar dat is verkeerd. Nee, dat is verkeerd. Dat is allemaal het Griekse mythologie en nee, dat staat nergens in de Bijbel. Nergens. Dat uw ziel, wat is uw ziel? Uw ziel is gewoon een levend wezen. Ja, meneer, die onderscheiding maakt de Bijbel niet. Dat is hem, just. Dat is ook verkeerd. Allemaal uitgevonden door mensen die de massa schrik wouden aanjagen en de hel had nooit vertaald mogen worden in het Nieuw Testament, had gewoon Gehenna moeten blijven en dat was een put buiten Jeruzalem. Maar zwart, dat is een heel bijbelstudie op zich, maar als jij gelooft in een letterlijke vuurpoel waar dat je eeuwig en eeuwig wordt getormenteerd, het maakt niet uit wat je gedaan hebt op deze aarde, hè? Of je nu een Hitler bent, die 6 miljoen mensen de dood heeft ingejaagd. Of je bent een brave mens, maar die heeft Jezus verworpen. Niks gedaan, een beetje gelogen, een beetje gestolen. Hè? Maar die zit ook in die put. Waar is de rechtvaardigheid tussen die twee? Dat poel des vuur, hoe je het ook mocht draaien of keren, is nooit... De straf is nooit gelijk met de daden die wij hier op een korte tijdspanne begaan. Snap je? De straf die eeuwig is altijd en forever, hè? Je kunt dat niet inbeelden, is nooit in vergelijking met de daden die we doen hier op tijdelijk op aarde. Dat kan er bij mij niet in, heeft er bij mij nooit in gegaan. Ik snap dat niet. Ja. Dus de straf is te weten dat het... Ook al. Ja, dat is waar. Nu, ik wil... Ik wil er in ieder geval niet naartoe gaan. Hè. Sowieso niet. Ik wil er niet... ik wil niet verkeerd zijn. Ik zal zomaar zijn. Ja, zomaar zeggen. Maar... ik wil vooral bij Jezus zijn.
Dat mag niet,
Nee. Nee. Maar zo hebben ze natuurlijk wel heel veel mensen, natuurlijk. Ja. Maar je moet inderdaad zien, de Bijbelvertalingen hebben doorheen de eeuwen heen het woord Gehenna en Hades vertaald naar hel. En dat hadden ze niet mogen vertalen, ze hadden die woorden onvertaald moeten laten, want dat geeft natuurlijk een heel andere blik op wat Jezus wou zeggen wanneer hij het heeft over een niet dovend vuur en een worm die nooit zal verteerd geraken en zo verder. Dan is dat allemaal natuurlijk een bepaalde idiomatische beelduitspraken dat hij gebruikt en niet letterlijke uitspraken. En hij verwijst daarmee ook trouwens naar passages in het Oude Testament. Trouwens, die vuren waarnaar hij verwijst in het Oude Testament, die branden nu niet meer. Hij zegt wel dat het eeuwigdurend is, maar hij is niet eeuwigdurend. Het is totdat het een bepaalde functie heeft voltooid, dat alles heeft geconsumeerd dat geconsumeerd moet worden en daarna stopt dat vuur. En dat is hetzelfde met Gods oordeelvuur. Dat consumeert. Maar dat is geen tormenterend vuur voor altijd en altijd. Het is consumerend. Christel?
Ja?
Ah ja, je micro staat op. Ik dacht dat je iets wilt zeggen. Heb je een vraag?
Nee.
Ah, oké. Het is omdat ik zie je micro op. Ik dacht, Christel wil iets vragen. Hoe? We gaan er volgende week mee door. Onthoud waar ik zit. Romeinen 9. Ah, het ging over Jacob en Esau. En over... Ja, hier moeten we volgende week over verder gaan. Wanneer Paulus zegt... Jacob, hier. Heel veel Jacob heb ik lief gehad. Esau heb ik gehaat. We gaan volgende week over hebben. Kan God haten? Kies Jacob, waarom kiest hij boven Esau? Haat God Esau? Wat wil God hier eigenlijk? Wat wil Paulus hier eigenlijk zeggen? Pardon. Laten we dat in gedachten houden, dat we daar volgende week direct mee kunnen verder gaan in Jezus' naam. Laten we hem danken. Vader, we danken u, Heer, dat wij uw woord hebben gehoord. We danken Jezus dat we onder al die miljoenen mensen, Heer, halleluja, we danken u voor uw genade. Halleluja, dat wij zijn uitverkoren, Jezus, om te mogen horen. Dat wij buiten al die mensen, Jezus, halleluja, die miljoenen, Jezus, die van niks weten, maar wij weten dat u onze redder bent, Heer. Dat maakt dat we des te meer, Heer, u zullen prijzen, des te meer, Jezus, u zullen aanbidden, des te meer appreciëren, Heer, de roeping, Heer, Jezus, van onze verlossing, Heer. Dat we, Vader, halleluja, dankbaar mogen zijn, Heer, voor eens en altijd, Jezus, halleluja, dat we uw licht mogen uitzien. Stralen, Heer, dat u aan ons heeft gegeven, dat we een echo mogen zijn, Heer, van de roeping in ons leven naar anderen toe. Want u heeft ons lief gehad, u heeft ons eruit verkoren, Heer, omdat in Christus Jezus zijn we uitverkoren. We danken u daarvoor in Jezus' naam. Amen. God zegen. En tot vrijdag om 7:30. Vrijdag 7:30. Oké, Christel. En bedoel je aanwezig in de kerk of op Zoom of niks?
Ja, ik zou dat wel op Zoom dan wel altijd proberen aanwezig te zijn. Alleen,
ja.
Dan Oké.
Okay. Geniet ervan. Ja.
Groetjes aan...
Oh, zeg.